op levenswandel met Padone.
Na 27 jaar als artistiek leider bij theatergezelschap De Tijd geeft Lucas van der Vost de fakkel door. Het gaat over een stuk dat onlangs in première ging, werd zijn laatste regie. De Tijd introduceerde destijds het denken-spreken als reactie op het roepend rondlopen. Kun je ooit op pensioen gaan als artiest of valt Van der Vost nu in een zwart gat? Dag Lucas.
Graag.
Zit je op een berg of zit je in een dal?
Even denken. Ik daal in ieder geval. En ik zie het dal, maar het dal is vaak de plek waar de grassen heerlijk zijn. Mm-hmm. Dus ik kijk er ook naar uit.
Is dat met het toenemen van de jaren dat je naar beneden stapt?
Ik vind naar beneden stappen moeilijker dan naar boven. Letterlijk dan, ik ben een stapper en ik durf wel eens de bergen intrekken. En dalen is niet het leukste wat er is. Dat is het meest erge voor de knieën ook.
Ja, dat is waar. In tegenstelling tot wat de meeste niet-stappers denken. Dat is, ja, hop, dat laat je maar gaan.
Nee, helemaal niet. Hè. Elke keer je eigen gewicht opvangen. En dat is ook wat ik nu doe, mijn eigen gewicht elke keer opvangen. Terwijl ik het loslaat en de fakkel doorgeef.
Want je moet het loslaten, of wat?
Je moet loslaten. Doorgeven en loslaten,
en
vind
hoe,
ik.
Hoe moeilijk is dat als artiest, als ja, theaterregisseur, als iemand die eigenlijk toch nooit stopt met creatief zijn?
Ja, maar ik heb ook altijd lesgegeven. Ik zat in het eerste klasje van Dora van der Groen. En toen we afstudeerden, zei ze, kom aan, ja, aan heel de klas, mee, volgend jaar mee lesgeven. Het moet een ploeg worden. Dus dat doorgeven... Heb ik met de paplepel meegekregen eigenlijk, van Dora. En loslaten, ja, dat is iets wat je leert als je kinderen krijgt. Die combinatie van doorgeven en loslaten is wel altijd een deel van mijn houding geweest in het leven, denk ik. Vandaar dat ik het nu ook niet zo moeilijk vind, vreemd genoeg.
Je gaat niet in een zwart gat vallen?
Misschien wel. Maar,
dan is dat maar zo.
Dan is dat zo.
Dat is dan weer iets nieuws.
Ja, dat zou iets nieuws zijn.
Ja, het zwarte gat van Lucas van der Vost. Er zit een voorstelling in, Lucas.
Ja, wie weet.
Jij hebt een vreemde, vind ik, als buitenstaander jeugd gehad. Je ouders waren conciërge in het Afrika Museum in Tervuren.
Ja.
Daar zou ik voor willen tekenen, ja. Voor zo'n ouders.
Ik teken zeker voor mijn ouders. Maar ik heb het nooit vreemd gevonden dat ik daar... Ik heb daar altijd gewoond, hè. Dus ik ben daar zo goed als geboren. Dus voor mij was het iets heel, heel normaals. Ik ben pas gaan schrikken toen ik ben gaan studeren en men te weten kwam waar ik mijn jeugd had doorgebracht, dat iedereen jaloers was. Terwijl het voor mij de alledaagsheid was.
Maar dan kende jij dat museum toch
door en door.
Ja, ja. Jij wist, daar staan de opgezette gazelles en daar een olifant.
En niet alleen dat, maar ook de kelders. Er lag meer in de kelders dan in het museum zelf.
Uh-huh.
En dat was eigenlijk het meest boeiende.
Omdat
het verboden eigenlijk.
Ja. Het geheime.
Ja, ja, ja.
Dat niemand anders kende.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar vreemd genoeg was het museum voor mij niet mijn speelplek. Het Soniowoud dat daar begon, een paar honderd meter verder, was voor mij een boeiendere plek. Dat was de onwetendheid eigenlijk. Het museum, dat was mijn thuis. Ik kende, zoals je zei, elk hoekje. En het bos dat daarachter lag, dat was pas spannend.
Ja. Straks zei Tour de France. Die Tour de France, die beleefde jij toch op een hele bijzondere manier, hè?
Ja, daar is mijn liefde voor de sport ook ontstaan, omdat daar ook iets verbodens in zat. Mijn vader werkte ook als elektricien en lokte toen de Tour uitgezonden werd. Vroeger kwam de Tour om 4 uur aan, niet nu 6, omdat dat allemaal met rechten en geld te maken heeft. Dus die mannen, al zijn collega's, misten de Tour en hij lokte die dan heimelijk mee onze woonkamer in. En mijn moeder zette koffie en al die arbeiders in blauwe kielen zaten rond onze tafel te fluisteren, want de bazen mochten dat niet te weten komen.
Dat zij naar de tour zaten te kijken.
Dat ze naar de tour zaten te kijken. En ik zat als klein jongetje onder tafel.
Onder de tafel?
Ja, omdat ik het zo spannend vond. Ik voelde dat er iets gebeurde wat niet mocht. En ik heb dat altijd met sport geassocieerd.
Maar daar heeft Günter Grass zijn idee van. Oscar die onder de tafel zit.
Absoluut, ben er zeker van.
En dan, daar ontstaat jouw liefde voor het wielrennen, voor de tour, maar misschien ook wel voor het theater op de een of andere
manier. Ik denk het wel, ja. Maar ook in combinatie met dat museum. Het rangschikken, het enseneren, het vormgeven. Ik denk dat dat er iets mee te maken heeft, want ik kom uit een zeer acultureel gezin, hoor. Mijn ouders, ik denk dat ik, voor ik naar het conservatorium ging, maar 2 toneelstukken had gezien.
Ja.
Ik wist van de toeteren. 2 comedies in de kamer.
Ja, maar ja, goed, dat kan. Hè.
Nee, natuurlijk.
En dan is het toch misschien ook weer dankzij die ouders en dat museum en dat je dan toch aangestoken wordt, hè, door het artistieke, zeg ik maar.
Het artistieke niet, denk ik.
Nee, wat dan? De verbeelding.
Verbeelding, zeker. Maar ik deed er niks mee. Buiten in mezelf. Ik bedoel, want ik ben nooit Stanley geweest, bijvoorbeeld, als jongetje in het museum.
De ontdekkingsreiziger bedoel je?
Ja, ben ik nooit geweest. Ik ben wel vaak op mijn fietsje in het bos Erik de Vlaming geweest.
Coureur.
Een coureur, ja.
En deed je dan ook zo'n sportverslagwedstrijden ondertussen?
Nee.
En daar gaat hij dan?
Nee.
Ik wel. Jan Wouters, ja.
Ah, nee. Ik was ook de hulp van Eddy Merckx heel vaak. Dus ik hielp hem wel aan zijn overwinningen. Dat heb ik zeker gedaan. Ik zag, die woonde trouwens ook in Tervuren. En ik was een heel punctueel jongetje. Ik stapte met mijn boekentasje, ook toen al stappen, naar het college. 3 kwartier stappen. En ik kwam elke keer bij dezelfde boom onderweg. Op de steenweg trainde Eddy Merckx achter een dernie, achter een motortje. En we kwamen elkaar in de winter tijd altijd aan diezelfde boom tegen. En ik vond dat geweldig dat ik Merckx kon zien. En hij is een hele verlegen man. Die zag ook na een paar 100 keer datzelfde jongetje ook aan die boom staan met mond open naar hem te kijken. En pas, ik denk, pas bij de 300ste keer durfde hij knikken en zijn hand even opsteken. God. En ik voelde me door God gekust.
Dat is mythisch.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook. Ik denk dat daar allemaal, al die combinatie van al die hevige momenten hebben mij gemaakt tot wat ik ben, denk ik.
En dat was toen Eddy Merckx, ja, dat ja, was goed. Olympus. Hè?
Ja, absoluut. Dat kon niet hoger.
Nee.
Nog steeds niet, trouwens.
Nee, dat is waar. Nee. Mijn excuus voor de kannibaal, dat hoger kan niet.
Nee.
Lucas van der Vost. Ik heb heel erg moeten oefenen op jouw naam, hoor. Van der Vost, hoewel ik je al heel lang volg. Al van in de tijd van de Witte Kraai. Zo oud zijn wij.
Ja.
Jij kunt hier 3 teksten kiezen die van belang zijn geweest in je leven. En natuurlijk, als je een theaterman hebt, dan kan dat niet anders. En zeker iemand die zozeer met tekstregie bezig is, dan dat je keuze te over had. Het was moeilijk.
Mm-hmm.
Laten we beginnen bij het begin. Paul van Ostaaien.
Ja, dat is geen theatertekst. Hè?
Nee, dat is een gedicht.
Mm-hmm.
Het heet vers 6, komt uit de mooie bundel De Feesten van Angst en Pijn.
Ja.
Als we die even duiden, 1921 gepubliceerd.
Ja.
Hij zat toen in Berlijn, denk ik, ja? Want hij was als Vlaams activist naar Duitsland getrokken.
Ja.
Vond dat hij na de oorlog eigenlijk zichzelf dat niet kon aandoen, omdat hij dus eigenlijk de Duitsers had verdedigd. Zit daar in Berlijn en schrijft die angst aan, ja, hun mooie vernieuwende bundel, De Feesten van Angst en Pijn.
Ja.
Ik stel voor, Lucas, tenzij je daar even vooraf iets wil bij duiden, dat het makkelijker wordt voor de luisteraar, ofwel lezen we gewoon ineens het vers.
Nou, ik ga het lezen en dan zien we wel.
Is goed?
Oké. Ik kan geen postzegels verzamelen. Ik kan geen vrouwenfoto's verzamelen. Ik kan geen amourettes collectioneren. en geen wijsheid. Ik kan niets meer. Ik kan niets meer. Waarom doof ik de lamp niet en ga ik niet te bed? Ik wil beproeven naakt te zijn, bloot, wie weet wel, gevroren purper en bleekheid. Is zo niet het gans beginnende begin? Ik wil niets weten, ik wil niets vragen waarom ik niet werd een postzegelcollectioneur. Ik zal beginnen mijn debakkel te geven. Ik zal beginnen mijn failliet te geven. Ik zal mij geven een stuk gereten arme grond. Een vertrapte grond. Een heidegrond. Een bezette stad. Ik wil bloot zijn en beginnen.
Lucas van der Vost las vers 6 van Paul van Ostaaien uit zijn bundel De Feesten van Angst en Pijn. Lucas, ik wil bloot zijn en beginnen. Dat is eerder al in de bundel, formuleert hij het op een andere manier. Ik, naaktheid, het gebeuren. Mm-hmm. En trouwens, die ik staat heel erg centraal in die bundel.
Ja, klopt.
Ik wil een nieuwe taal formuleren, ja. Uitvinden misschien zelfs wel. Heeft het daarmee te maken met die taligheid?
Ook, maar ook met de inhoud zelf, denk ik.
Ja?
Ik vind het prettig als ik stop te durven zeggen, ik wil bloot zijn en beginnen. Eigenlijk is stoppen ook niet meer bloot zijn. Ik heb fantastische mensen aan wie ik de fakkel doorgeef, waar ik die naaktheid nog bij voel. Het geen last hebben van de ervaring. En als ik dit lees, dan denk ik, Jezus, dat is het gewoon. Ik wil terug in mijn flikker staan. En het moet en moeten beginnen.
Op je bijna 60ste?
Ja, tuurlijk.
En waaraan dan beginnen, Lucas?
Aan het volgende, denk ik. En wie weet hetzelfde, hè? Wellicht. want herhaling is iets moois, hè, uiteindelijk. Ik vind het op zich, ik heb nooit last gehad. Ik heb ook 35 jaar hetzelfde gedaan. Altijd maar hetzelfde. Wat me soms verweten werd.
Maar doen we dat eigenlijk niet allemaal? Hoewel we dus met een ontzettende vernieuwingsdrift zitten. En het repetitieve, dat is het ergste wat je zou kunnen overkomen. Maar in de fond, uiteindelijk zijn we toch altijd met hetzelfde bezig.
Absoluut. Maar we staan elke dag op, hè. Enfin, ik altijd, ik probeer toch. Ik word wakker en ik zeg niet, goh, ja, ik ben gisteren ook al eens opgestaan, ik doe het niet meer. Zoals de zon zich ook elke dag weer opnieuw herstelt.
En je blijft opstaan op dezelfde manuur?
Ja, tuurlijk.
Bedoel, je
met het juiste been.
Je gaat niet variëren. Deze ik keer op je hoofd.
Nee, ik ga niet variëren.
Nee. En doen we dat waarschijnlijk toch allemaal, hè?
Ik denk het, ja. Maar ik vind het ook niet erg om... Ik heb het zelfs heel bewust in mijn werk, heb ik de herhaling vaak als een mooi startpunt gevonden, omdat ik op dat ogenblik heel eventjes mijn eigen publiek kan zijn. En dan ga je weer door en dan verlies je jezelf. Maar die herhaling, ja, ik vind dat eigenlijk mooi. Ja.
Mag ik iets over die bundel vragen van Ostaaien en jouzelf? Want dat is toch ook een beetje de bedoeling. Die Feesten van Angst en Pijn, dat is een verzameling teksten vol ter neergeslagenheid. Hè?
Ja.
Als ik zo even mag citeren, nog is het leed niet zo dat ik het grijp begrippeloos in het onverstaan van leed en vreugde. Mm-hmm. Hij schrijft het in een ritme van kamp en flats zijn.
Ja.
Hoe zeer is dat herkenbaar?
Ja, helemaal. Maar...
Je lijkt me een vrolijk
mens. Maar ik ben een vrolijk mens. Omdat ik mijn verdriet... omdat ik geniet van mijn pijn, denk ik.
Hoezo?
Pijn... Dat was een van de hoofdwoorden van Dora ook. Je hebt niks te vertellen zonder pijn. Dat is ook niet erg. Je moet je ook niet gaan verwonden om iets gezegd te krijgen. Of om iets te kunnen zeggen. De pijn is ook van ons allen. En dan heb ik het natuurlijk niet over de pijn van de miserie. En de vierde en de vijfde en de zesde wereld. Ik heb het over de pijn van de luxe uiteraard. Maar waar je in kunt wentelen en aan ten onder gaan of er iets mee doen. Dus ik voel wel ook in die dichtbundel dat die pijn de basis is van het verzet gewoon.
Ja. Letterlijk en, feesten van angst en pijn.
Ja, inderdaad. Ja. Dat samenkomen van de hevigheid van die ervaring. De feest en pijn, inderdaad. Ja.
Nog één, heel even over die bundel. Hè, want er staat op dat moment, ik word gespannen. Met ja. DT, ik word. En volgens mij doet hij dat echt bewust. Hè, dus mm-hmm. de ik.
Als hij.
Als hij, hè, die zichzelf dus bekijkt, ja, ontdubbeld, mm-hmm. gespleten. Doe je dat soms ook als...
Constant.
Constant.
Ja, helaas.
Nu misschien. Ook bijvoorbeeld? Ja. Nu ben je ook aan het kijken en luisteren naar wat je zegt.
Ja. Ik denk het wel.
Dat is om gek te worden.
Oefenen. En oefenen. om niet gek te worden. Ja. Ja, controlefreak is dat ook wel een beetje, ja. denk ik. Jezelf. Maar dat is ook een van de moeilijke dingen als je als acteur op een podium staat. Moet je toch ergens proberen een manier te vinden om jezelf te kunnen zien. Om naar jezelf te kunnen kijken.
Ja,
het verbaast
tuurlijk.
Me als je op een podium... Oké, er gebeuren heel veel mooie dingen zonder dat gebeurt. Hè, vanuit een impulsiviteit of intuïtie. En dan hoor je soms een acteur zeggen... Ja, ik weet niet wat ik gedaan heb, maar het was mooi. Ik ben een onderzoeker eigenlijk. Ik hou van... Ik wil onderzoeken waarom iets mooi is.
Ja.
En dan kijk je naar jezelf. En dat is niet de ijdelheid of zo. Dat is... Ja, de controle, die derde persoon. Ja.
We gaan technisch kijken naar
technisch.
Jezelf als acteur, als buitenstaander.
Ja.
Muziek, zeg je, is vriendelijker, charmanter dan acteerspel. Het streelt.
Ja.
Het is een verbreding van onze zegging.
Ja.
Streelt muziek?
Ja. Zelfs harde muziek.
Ja. Ah ja.
Ja.
Mac the Knife? Kennen we natuurlijk,
mm-hmm,
meer in die versie van Louis Armstrong in 1956. Ken jij Anita O'Day?
Nee, helemaal niet.
Dat is nu echt een ontdekking, zie. En daarom hebben we zo van die fantastische mensen die met muziek bezig zijn op Clara. Hè. Die Anita O'Day had ik eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Die heeft die Mac the Knife opgenomen in april 1959. Ze is eigenlijk zo'n beetje... Het tweelingzusje van Billie Holiday, ook fantastische zangeres. Zelfde periode. En helaas ook aan de drank en de drugs. Nummer van Bertolt Brecht natuurlijk in Kurtweil. Zullen we even luisteren?
Ja, graag.
Oh, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves. Where's MacHeath, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is the stung one from a tugboat by the river? A cement bags dropping down. The cement's just for the weight, dear. I bet you might. Back in town, Louie Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And MacHeath spends
like a sailor. I did our boy do a something rash, a suki tawdry. Jenny Diver, Polly Peachum, Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mac is back in town, back in town.
Anita O'Day en Billy May en his orchestra. Onthoud die naam thuis. Het komt uit een grote box, de Verve Jazz Box. Natuurlijk naar dat gelijknamige label. Bij mij zit Lucas van der Vost. Regisseur, acteur, theatermens. Lucas, je zegt, ik ben absoluut geen moedig mens. Vaak was wat ik deed pure zotternij.
Ja.
Hoezo dan? Niet moedig en toch zot?
Ja, zot is de domme moedigheid. De moedigheid van de sprong. De onwetendheid ook. Maar ik ben echt geen moedig mens. Hoe meer ik tijd krijg om na te denken, hoe minder ik doe.
Dus alles wat op moedig zou kunnen lijken in je leven, heb je eigenlijk uit onwetendheid gedaan, zeg je?
Nee, ik heb mezelf getackled uiteraard om toch aan niets te moeten beginnen. Dus ik programmeerde vaak een idee dat dan verkocht werd, zodat ik niet anders kon dan het te moeten doen. Je moet niet altijd moedig zijn uiteraard. Het vreemde is dat ik na die carrière van zoveel jaar, nu tot nu toe, mensen horen zeggen, god, wat heb jij allemaal gedaan? Wat moedig. Terwijl je dat niet als moedig ervaart. Ja. Je kwaliteit is vaak ook hetzelfde als je gebrek. Ik bedoel, ik zou ook consequent geweest zijn gedurende mijn carrière.
Is dat dan maar, niet?
Ja, dat is zo, omdat je maar één ding kan. En dan ben je dat vanzelf.
En dan ben je consequent. Ja. Ik ben geen kunstenaar, zeg je, zelfs dat niet. Ik ben hooguit een fatsoeneur.
Ja.
Wat is dat, een fatsoeneur?
Iemand die alles netjes achterlaat.
Ah ja, je bent wel netjes.
Ik ben netjes in mijn werk, ja. Thuis iets minder. Ja. Dat kan mijn vrouw beamen.
Ja.
Ik ben eigenlijk een vormgever, denk ik. Een man die de vorm zoekt, waarin de inhoud op zijn mooist kan functioneren. En als ik zeg, als ik poneer dat ik geen artiest ben, is dat ik vind dat ik te veel mensen denken dat ze artiest zijn.
Hmm. Dat zou wel eens kunnen. Maar kunnen ze niet op ons één hand tellen? Laat staan twee. Laat staan op 10. Lucas, je hebt iets gedaan dat misschien wel moedig lijkt, maar in ieder geval heel erg gek. Jaren geleden stond je in de KU Leuven.
Mm-hmm.
Met een voorstelling over Wittgenstein. Ja. En een zaal vol studenten en filosofen. Eigenlijk in het hol van de leeuw.
Ja.
Je kwam daar op met ezelsoren.
Ja.
Waarom deed je dat?
Als een soort het zoeken van een toestemming. Hè. Met ezelsoren in de hoek van de klas geplaatst worden was een bewijs van domheid. Dus ik dacht, ik ben een acteur. Ik zit in het nest van de filosofen. Ik zet mezelf alvast mijn ezelsoren op. En ik krijg op die manier toestemming om te mogen beginnen. Alvast.
Dat is handig, hè, natuurlijk.
Ja, maar dat is de truc van de clown, natuurlijk. Dat is de manier van...
Ja,
van
zo durft niemand anders eigenlijk nog...
Nee, maar het mooie is dat je op die manier ook anders durft denken. En dat ik in dat hol van de leeuw in gesprek kwam, ook na de voorstelling, met die studenten en die filosofen, waar ik me eigenlijk niet slecht voelde. Ik gebruikte een ander jargon, ik gebruikte een andere kleur. Maar we durfden het over dezelfde inhoud hebben. En daar was die ezelsoren waren mijn rode neus eigenlijk, van de august.
Als mensen iets kennen van Wittgenstein, of in regel, dan is het altijd weer diezelfde waarvan man niet spreken kan, daarover moest man schweigen. Ja. Waarover je niet kan spreken, dan moet je je bek overhouden, zal ik maar zeggen. Ja. Nu, daar is veel over te doen geweest. Was eigenlijk, en nog altijd, voor hem was het, via de taal, was het niet zinnig om over ethiek te praten of over religie. Maar het zijn wel zaken die getoond moeten worden, zei hij. Ja. Over praten kan niet. Hij is daar later op teruggekomen, heeft het omgekeerd beweerd. Nu zeg jij over die zinnen, misschien wel over Wittgenstein. Zijn streven was, hoe krijg ik taal in een logische vorm om misverstanden te vermijden? Volgens mij creëert hij ze.
Ja, ja, dat is natuurlijk waar. Maar wat ik zo fantastisch vind aan dat Tractatus, dat hij heeft dat eigenlijk in gevangenschap geschreven, hè, gevangen in de Eerste Wereldoorlog, nog meer uit het hoofd geleerd eigenlijk, niet eens genoteerd, en is dan in 22 gepubliceerd.
Ja.
Hij is zijn vriend verloren, die aan de Britse kant stond. Ik kan me echt, als ik de Tractatus lees, dan ik ga als acteur met al mijn teksten omdat ik niet op zoek ga naar wat staat er nu. Dat doe je uiteraard wel, maar ik begin niet met wat staat er. Ik probeer te zoeken waarom staat het er.
Mm-hmm.
Omdat ik moet met mijn waarom op. Mijn standpunt waarom ik die zinnen zeg. En ik voelde toen ik het las, het waarom. Ik voelde die Eerste Wereldoorlog in die tekst.
Oh ja.
Ik heb een boek van de Eerste Wereldoorlog gekocht. Ik heb zinnetjes van de Tractatus onder foto's gezet. En dat is niet te geloven hoe dat mij geholpen heeft. Ja. Om dat op een niet academisch, filosofische manier aan te gaan.
Heel eigenlijk, praktisch eigenlijk.
Ja.
Nu, wat jij zo dadelijk gaat lezen, komt uit 1925, dat is een paar jaar later.
Ja.
Je hebt iets met de jaren 20, daarnet van Ostaaien.
Ja, ik vind het de boeiendste jaren.
Is het waar?
Uit de geschiedenis, denk ik.
Oeh.
Ja. Wat daar gebeurt.
Dat interbellum zo, tussen de twee oorlogen.
Op wat schilderkunst betreft, wat al de kunsten in het algemeen, wat daar gebeurd is niet herhaald, vind ik.
The Roaring Twenties.
Ja.
Ik denk dan aan F. Scott Fitzgerald en zijn
vrouwtjes
en flapperen.
Ja, ook. Maar ook hier in Europa, wat hier allemaal op gebied van beeldende kunst gebeurd is. Dat is onwaarschijnlijk. Misschien architectuur, niet te geloven.
Je had je er thuis gevoeld.
Ik denk het. Denk het wel.
We luisteren naar Ludwig Wittgenstein tenminste. Naar Lucas van der Post.
Dat ga ik proberen. Hè. Stel je een mens voor, die vanaf zijn geboorte leeft in een ruimte waar het licht alleen binnendringt door rode ruiten. Die zal zich wellicht niet kunnen voorstellen dat er een ander licht bestaat dan zijn licht, rood. Hij zal de hoedanigheid rood als wezenlijk voor licht beschouwen. Sterker nog, hij zal het rood van het hem omringende licht niet eens opmerken. Hij zal zijn licht voor het licht houden. Die mens loopt nu rond in zijn ruimte, kijkt en oordeelt. Als hij maar ver genoeg loopt, zal hij op de grens van de door rood glas begrensde ruimte stuiten. En nu kunnen verschillende dingen gebeuren. De ene zal de begrensdheid beseffen, maar kan niet door het glas heen breken. Hij zal daarin berusten. Hij zal zeggen, mijn licht was dus vermoedelijk niet het licht. Hij zal daarna humoristisch of melancholisch worden, of beurtelings, het een en het ander. Maar een ander denkt, ik moet er door, en breekt door het glas naar buiten.
Eigenlijk hè, is dit een samenvatting van The Truman Show. Heb je die gezien, die film?
Ja.
Met Jim Carrey, die in een gigantische luchtbel leeft, in een televisiefeuilleton, alleen hij weet het niet.
Ja.
Die vervreemding natuurlijk, hè, met je eigen leefwereld, met wat is waar, wat is een mens, dat zit hier allemaal in, en zoveel meer.
Wat ik de mooiste woorden vind eigenlijk, in heel die beeldende context, dat is dat die mens die in zijn ruimte kijkt en oordeelt, staat daar dan. We oordelen. En we vergeten daarbij onze eigen omgeving. Ik bedoel, waarom we oordelen, waarom we kunnen oordelen, waarop we oordelen. Dat vind ik echt een fantastisch woordje, toen ik dat ontdekte, van het gaat daarover eigenlijk.
En dus, is dat wat anders dan veroordelen?
Ja, zeker. Oordelen is je, wat je ziet.
Proberen te begrijpen.
Proberen te begrijpen, ja.
Uh-huh. En hoezeer doe je dat dan? Want dan moet het toch... Je moet ook met heel veel onbegrip te maken krijgen. Of niet? Valt dat mee?
Ja, ik probeer daar doof voor te zijn. Denk ik. Ik kan dat niet aan. Ik kan dat echt niet aan. Ik word daar ziek van. Dus ik ga dat uit de weg. En ik aanvaard wel kritiek. Ik kan wel met kritiek om, bijvoorbeeld. Maar dan liefst in een verhouding waar er een discours mogelijk wordt. En dat zijn dan vaak de gesprekken met gelijken. Ik stel me niet boven de kritiek van anderen, maar kritiek is pas boeiend en te gebruiken als het gaat om waar... Als je de etymologie van kritiek begrijpt. Het beschrijven van wat is meegemaakt. Hè. Het kritee zit erin. Ja. Het beschrijvende.
Maar als je nu wordt geconfronteerd met een hele harde, snijdende kritiek, hè, dat zal je toch wel overkomen zijn.
Ja,
moet ik ze even citeren?
Nee. Daar hebben we te weinig tijd voor.
Wat zeg je dan? Dan bestaat dat voor mij niet.
Nee. Ik lees en ik kruip bed in. Hè.
Ja, is het waar?
Ja.
Absoluut.
Ziek, ja. Brakende ziek.
Ja.
Ja. Omdat je ook het gevoel hebt dat je in een vakgebied zit waar iedereen ook iets mag over zeggen. Hè.
Zoals in het voetbal, hè?
Ja, dat is zo. Nee, dat is waar.
De beste trainers staan aan de kant, hè?
Ja. En zien vaak dat er iets fout loopt, dat niet marcheert, hè. We winnen niet. Zien niet wat er fout loopt. En dan zijn er heel weinigen die ook nog eens zien wat ze eraan kunnen doen.
Ja, dat is waar. Of waarom.
Of waarom, ja.
Morgen van Richard Strauss. In een versie van Janet Baker. Dat is wat jij nu wil laten horen.
Ja.
En waarom Janet Baker?
God, Janet Baker is de mooiste mezzo die ik ken. Oud. Het is oud. Het is een oude opname.
Ja.
We zitten met zoveel krachtpatsers van mezzo-sopranen die Elisabeth-wedstrijden winnen en van een perfectie zijn. En als ik naar Janet Baker luister, ben ik bang dat ze het niet gaat halen. En ze wordt een beetje mijn moeder in de keuken. En ondertussen huil ik met de pletter. Die grens van genialiteit en de angst voor de imperfectie. Thank you.
Morgan met Janet Baker.
Berg en Dal met Padone.
En met Lucas van der Vost. Lucas, Janet Baker, ze trilt hier nog even na.
Mm-hmm.
Je weet dat die op haar 49ste met pensioen ging, hè? En daarna gewoon niet meer zong. En de reden vind ik wel interessant. Ik zal het even citeren. Het is in het Engels, ja, ze was ook in Engels.
Mm-hmm.
You get absorbed by a job. You retire from it. And then, if you're lucky, there is a spirit of preparing to die, if you like. A very interesting stage of life in itself. Dus, ja, je gaat met pensioen. Op je 49ste en ondertussen kun je al die jaren, dat is misschien nu al meer dan 35 jaar, want ze heeft nog je voorbereid op de dood. Is dat de reden waarom je stopt?
Nee, maar ik weet niet of ik echt stop, hè. Natuurlijk. Ik stop met mijn verantwoordelijkheid op een bepaalde plek.
Ja.
Ik denk wel dat ik om terug van Norstaaien bloot te kunnen worden, ik wel een paar jaar echt heel bewust alle aanvragen naast me gaan neerleggen.
Ja.
Om die blootheid terug te vinden.
Maar zo het voorbereiden...
Maar het voorbereiden op de dood klinkt hard, klinkt heftig. Maar... is heel mooi.
Maar niet aan jou besteed.
Jawel, dagelijks denk ik. Doe ik dat ook?
Toch wel.
Jawel, ik denk veel aan de dood.
Ja.
Sinds ik onlangs mijn moeder heb verloren. En tegelijkertijd een fantastische kleindochter heb gekregen. Ongeveer op hetzelfde moment. Dat is wel wat. Dus, maar met de dood leren omgaan is iets wat we in onze cultuur echt niet kennen. Wat Latijns-Amerikaanse culturen echt veel gemakkelijker hanteren. Wij zetten het opzij.
Of wij kennen het niet meer.
Of dat zou best kunnen.
Mijn moeder vertelt nog dat ze was de dochter van een aspergeboer, als haar oom overleed, dat die gewoon op het aanrecht, het marmer aanrecht, de Nardijnen aanrecht, werd gelegd. Dat is een koude steen.
Ja.
En dan kwam de kistenmaker niet eens, de schrijnwerk van het dorp, om die in die kist te proberen krijgen. En die werd gekraakt en die zagen dat allemaal en dichtgetimmerd. Ik ben een generatie later en ik... Bij de begrafenisondernemer word je al... je wordt er vanaf weggehouden.
Ja, weggehouden, inderdaad. Ja. Maar ja, god ja. Maar wat die Janet Baker betreft, denk ik ook, als je op 46... Dit is ook wel niet simpel, hè, met die stem. Die stem haalt het niet meer. En die dame is ook trots natuurlijk op wat ze kon. En ik begrijp heel goed dat je daar voorzichtig in kunt zijn. Of moet zijn.
Want ze zei van Placido Domingo bijvoorbeeld, ja, die man die blijft zijn bereik houden. Ik eerlijk gezegd niet. En dan moet je gewoon stoppen.
Maar dat hoor je zelfs toen ze het kon. Ja. Dat bedoelde ik ook met die breekbaarheid die ik zo mooi vind.
Wat bedoel je met het volgende... Ik moet toegeven, zeg je, dat je een half uurtje in de douche moet na afloop van elke repetitie.
Dan ben ik verkeerd geciteerd. Het is dat ik in ieder geval een half uur onder de douche moet na een voorstelling. Dat is echt zo.
Het van je afspoelen.
Ja, dat is gewoon... Dat is, maar ik zeg hier hele vreemde dingen vandaag, hè, maar ik durf niet op, hè, eigenlijk. Dus, en dan dwing ik me, ik moet op natuurlijk, ik kan niet anders gaat het.
Je durft het podium, de stage niet op.
Ik durf het podium niet op en ik moet dan, ik hypnotiseer mezelf.
Ja, maar dat is niet onbekend, hè?
Nee.
André Hazes nu in die film Bloed, Zweet en Tranen, die man die breekt alles af.
Ja.
Die kotst. Brel deed dat ook.
Ik breek niet alles af, omdat dat niet in mijn natuur ligt, maar ik ga in een hoek zitten en ik wil niemand zien, niemand horen.
Elke keer als je op moet.
Ja.
Hoeveel keren ben je ooit moeten opkomen?
Honderden keren. Ja.
En onder?
Meer,
Lucas. Duizenden keren.
Nee, duizenden keren, ja.
En duizenden keren in een hoekje gaan zitten.
Ja.
Duizenden keren niet willen opkomen.
Ja. En
ik vind dat je er nog goed uitziet.
En niet duizenden keren in die douche, hè. Maar wel bijvoorbeeld met bepaalde voorstellingen. Die heel dicht bij me liggen. Zoals Die Wittgenstein of De Ondergang van de Tijd, Tenik van Enzensberger. Dan moest ik echt, dan heb ik een stoeltje, zet ik de stoel in de douche en dan ga ik erop zitten en dan laat ik me een half uur afspoelen.
Het gebeurt wel eens dat ik hier een tekst laat vallen, hoor. Dat ga ik nu uitdrukkelijk niet doen, want je leest zo mooi voor. Het is een zeldzaamheid op de radio, hoor. Wil jij uit die verwandeling, dus de gedaanteverwisseling van Kafka, nog eens een stukje brengen? Want dat wou je eigenlijk absoluut, hè?
Ja.
Het situeren, Samsa, Gregor Samsa is een man en die wordt 's morgens als kever wakker, hè? Dat is het.
Ja.
Hoe gek kun je het... Is jou dat al overkomen, dat je als kever bent wakker geworden?
Nee, gelukkig niet. Toen hij uit onrustige dromen ontwaakte, zag hij dat hij in een kever was veranderd. Hij lag op een hard gepantserde rug. Als hij zijn hoofd optilde, zag hij zijn gewelfde buik. En in vergelijking met zijn omvang 6 zielige dunne pootjes. Het was geen droom. Deze kamer was echt zijn kamer. Zijn blik richtte zich op het raam, het sombere weer. Het geluid van regendruppels op zink maakt melancholiek. Als ik terug inslaap, vergeet ik misschien deze onzin. Maar dat was absoluut onuitvoerbaar. Hij was gewend op zijn rechterzij te slapen, maar kon in zijn huidige toestand niet zo gaan liggen. Met hoeveel kracht hij zich ook op zijn rechterkant gooide, telkens weer schommelde hij in de rugligging terug. Ik werkte veel. Het vroeg opstaan, al dat reizen, de zorg voor de treinaansluiting, het onregelmatig eten, nooit blijvende, hartelijk wordende omgang met de mensen. Hij keek op de wekker. Het was 6:30 en de wijzers gingen vooruit. De volgende trein ging om 7:00. Hij moest opstaan, zich aankleden. In bed zou hij met nadenken niet tot een verstandige oplossing komen. Maar om op te staan, had hij armen en benen nodig. In plaats daarvan had hij al die pootjes.
Uit de gedaanteverwisseling van Kafka, Lucas. Wat een fascinerend begin, hè? Het is het begin van de novellen, hè?
Ja, dat is het allerbegin, ja.
Zo'n man...
Je kunt niet straffer beginnen.
Nee, hè?
Nee.
En ook zo gewoon. Ja. Het is ongewoon gewoon zo.
Ja.
Gewoon iemand... elke dag opnieuw staan we op, worden we wakker.
Ja.
Maar niet alles kever, natuurlijk.
Nee. En ook zo mooi, de zin van... En dit was geen droom, want dat was wel zijn kamer, hè? Het is ook zo, het was zijn kamer.
Ja, niet onnozelen, we zijn niet in een
nachtmerrie. Niet onnozel doen,
ja, dat is waar. En dan, ik heb ook al een paar keer gelezen, elke keer opnieuw, fascinerend, hoe hij dan als kever bij zijn ouders komt. Geen idee van, is hij zich niet van bewust dat die mensen de horreur over hun drempel krijgen. Dat is dan heel komisch ook, maar natuurlijk de verschrikkelijke tragiek, omdat die man op den duur niet anders kan dan gewoon... thuis te blijven en te vereenzamen, te verkeveren.
Het wordt alleen nog maar piepen, hè? Piepen eigenlijk, een kleine gepiep die in zijn zinnen achterblijft.
Is dat zo de angststroom van een ouder wordende artiest, dat hij op een bepaald moment alleen nog maar zal kunnen piepen? Of een mens die ouder wordt?
Ik heb heel veel angststromen tegenwoordig. Nu, op dit moment, deze laatste weken. Maar dat komt omdat ik een voorstelling breng met heel veel kinderen. En elke voorstelling ook helemaal anders is daardoor. Met het paleis,
ja. Het gaat over,
ja. En fantastische kinderen en hele leuke oudere mensen. En toch heb ik nachtmerries. Het is een voorstelling waar ik heel trots op ben. Maar ik schiet elke nacht wakker. En moet ik een of ander kind redden die zich in de ravijn stort?
Amai.
Ja, het gaat. Het is heftig.
Hoe komt dat?
Ik zou het niet weten.
Het is misschien omdat je net een kleinkind hebt.
Ook. Maar dat heeft heel veel... Ik heb heel veel kinderwagens ook gered die zo heel langzaam een ravijn in stottert.
Om in de sfeer te blijven, een Shostakovich, die in zijn memoires schreef, en die begint er ook zo mee. Als ik terugkijk dus op de Sovjet-Unie, zie ik alleen maar ruïnes en bergen lijken. Voilà, Dmitri Shostakovich, wat een vrolijke muziek. Hij noemde het ook voetbal. Het heeft iets van, ja, een voetballer.
Ja, oké. Barcelona dan toch.
Ben je een Barcelona-fan, Lucas van der Vost?
Ja.
Lucas, wat is jouw credo?
Ik merk dat we het over heel veel braken hebben gehad en erge dingen. En het lijkt wel een zwart uurtje geworden.
Nee, een vrolijke wanhoop hooguit.
Want mijn credo is toch, vergeet niet te genieten. Maar dan ook, en dat meen ik echt, ook van je twijfels en ook van je verdriet en ook van de mindere leuke dingen. En toch genieten daarin, dat proberen te doen.
Je kunt deze Bergendal opnieuw beluisteren via clara.be, via podcast, via Radio Plus. Er zijn mogelijkheden zat. Schrijven naar bergendal@clara.be. Lucas, wat ga je vandaag nog doen?
Ik haast me nu naar Zwolle, waar hele goede vrienden van me wonen. Op de buiten, echt niet Zwolle stad, maar echt de boeren buiten. Daar gaan we heerlijke wijnen drinken. Fantastisch eten.
Dat is toch al gauw 2,5 uur, 3 uur rijden?
Ja. Maar dat heb ik er voor een goede maaltijd heb ik dat ervoor over.
Oké. En welke wijn?
Het zullen Fransen zijn.
Ja. Ik ga mee.
Graag. Er is nog een plaatje.